few more than I thought there would be.
Er zijn er wat meer als dat hij gedacht had.
I really appreciated the singing tonight.
Ik waardeerde het zingen van de juist.
Wonderful, mooi. Songs from the heart.
Mooie liederen van de hart, van het hart.
I'm Paul Williams, and this is Joel Williams.
Hij is Paul Williams, en die jongeman daar is
I'm
Joel.
I'm 83 years old,
en 33 jaar.
And he's my grandson, almost 30 years old.
En hij is mijn kleinzoon, bijna 30 jaar oud.
We are Americans.
We zijn Amerikanen.
But we feel South African.
Maar wij voelen ons Zuid-Afrikaan.
My wife and I and five sons came to South Africa in 1968.
Mijn vrouw en ik en vijf zonen zijn in 1968 naar Zuid-Afrika gekomen.
And there was about 3 years when Joel's father and mother were visiting us and staying in our home.
En Joel's ouders zijn ongeveer 3 jaar daar gebleven en hebben bij hun verbleven in een huis.
And he was born at that time, so he's a South African and an American.
En hij is in die tijd geboren, dus hij is een Zuid-Afrikaan en een Amerikaan.
About 7 or 8 years ago, he came over from the United States to take care of his grandparents.
En ongeveer 7, 8 jaar geleden is hij naar Zuid-Afrika teruggekomen vanuit Amerika om voor zijn grootvader te zorgen.
He's been preaching the gospel and doing a wonderful work.
En hij is het evangelie aan het prediken en doet een geweldig werk.
And we sure appreciate his work for us as well.
En wij waarderen zijn werk voor ons ook.
I've been asked to preach on this subject.
Ik ben gevraagd om over dit onderwerp te komen spreken.
And so turn to 1 Corinthians chapter 11.
Dus sla je Bijbel open in 1 Corinthians hoofdstuk 11.
You will notice that I have trouble reading.
Je zult opmerken dat ik moeite heb om te lezen.
I have the usual problem of old people with eyes.
Ik heb het gebruikelijke probleem van oudere mensen met ogen.
Called macular degeneration.
En dat is dus wat hij zegt.
And there's nothing more I can do about it.
I kan er niks aan doen.
So when I have trouble reading, Joel will have to help me or something like that.
En wanneer ik dus problemen heb met lezen, zal Joel mij helpen. Of iets.
All right, we're starting now with verse 1.
We beginnen in 1 Corinthians 11, vers 1.
And he said, be imitators of me, just as I also am of Christ.
En dan zegt Paulus, word mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.
This letter was written to a church that Paul himself had founded.
Deze brief is geschreven naar een gemeente die Paulus zelf had gesticht.
When he came to this city, as far as we know, there was not a person there who had ever heard the gospel before.
Zover we weten, toen hij naar Korinthe kwam, was er geen enkel persoon die het evangelie ooit had gehoord.
When he left 18 months ago, there was a fine congregation.
Toen hij 18 maanden later vertrok, liet hij een geweldige gemeente achter.
Now, several years later,
een paar jaar later,
he's at a city called Ephesus.
Is hij in een stad genaamd Ephesus.
And he got news about the congregation.
En hij kreeg wat nieuws over de gemeente.
And you know how he loved those brethren.
En je weet hoezeer hij deze broeders lief had.
Now some of the news was not good.
Sommige van de nieuwsdingen die hij hoorde was niet goed.
And so he wrote this letter to correct some things.
Dus hij schreef deze brief om wat dingen te corrigeren.
And of course to rejoice in other things.
En natuurlijk om zich ook te verheugen in andere dingen.
Now, one of the things that seemed to be a problem,
een van de dingen die een probleem leek te zijn,
was that they were not imitating him exactly the way that they ought to.
Was dat zij hem niet imiteerden op de wijze dat zij dat zouden moeten doen.
He was an apostle of Christ.
Hij was een apostel van Christus.
His life was an imitation of Christ.
Zijn leven was een imitatie van Christus.
And he says, now, you listen to me and be imitator of me.
En daarom zegt hij, luister naar mij en wees navolgers van mij.
Not as I am a standard.
Niet dat ik een standaard ben.
But as I also am of Christ.
Maar zoals ik ook van Christus ben.
And surely that ought to be what all of us want to be.
En dat moeten alle van ons ook zijn.
Now then in verse 2, he talks about this problem.
En in vers 2 spreekt hij over een probleem.
Now I praise you because you remember me in everything and hold fast the traditions, just as I delivered them to you.
Waar zegt hij, ik prijs het in u dat jij aan alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgegeven heb.
Now, he had said all that I was going to try to be sure it was in 1 Corinthians. I think it is. where he said that he delivered the traditions in the different congregations always the same.
Hij schreef in dezelfde brief dat hij de tradities die hij aan hen vertelde in elke gemeente overal hetzelfde leerde.
So he's not talking about something that's nice to keep, but you don't have to keep.
Dus hij spreekt niet over iets dat fijn is om na te volgen, maar dat je eigenlijk niet moet doen.
He's talking about the practices that come from Christ.
Hij spreekt over de praktijken die van Christus komen.
But he said, you've got to understand something.
Maar hij zegt, je moet iets begrijpen.
In verse 3, I want you to understand.
In vers 3, ik wil echter dat jij dit weet.
That Christ is the head of every man.
Het hoofd van iedere man is Christus.
And that man is the head of a woman.
En het hoofd van de vrouw is de man.
And God is head of Christ.
En het hoofd van Christus is God.
Now, he said, keep that in your mind.
Hij zegt, denk daaraan.
Be sure you understand that.
Wees er zeker van dat je dit begrijpt.
He's not talking merely about husband and wife.
Hij spreekt niet alleen over de man en de vrouw.
He's talking about man in general.
Hij spreekt over de mens in het algemeen.
And woman in general.
De man in het algemeen, de vrouw in het
and
algemeen.
And we have this simple hierarchy.
Dus we hebben een simpele hiërarchie.
There's God.
Daar is God.
Over Christ.
Over Christus,
who is over man,
die over de mens is,
who is over woman,
die over de vrouw staat.
Now it's this last part that is unpopular.
Nu, het laatste gedeelte is zeer onpopulair.
And one reason why it's so difficult to get a complete understanding of this passage.
En een van de redenen waarom het zo moeilijk is om een compleet begrip van deze passage te krijgen is.
And we'll talk about that some more later on.
En we zullen daar wat verder over spreken.
This is the principle that underlies what Paul is saying.
Dit is het principe wat ondersteunt wat Paul zegt.
And why he is saying that you are to cover your heads or not cover your heads in keeping with this.
En dit is waarom hij zegt waarom de hoofden moeten bedekt worden of niet mogen bedekt worden.
Now he talks first about the man.
Hij spreekt eerst over de man.
Every man who has something on his head while praying or prophesying disgraces his head.
Vers 4, iedere man die bidt of profeteert met gedekte hoofden doet zijn hoofd schande aan.
Now, what's the head that he disgraces?
Wat is het hoofd dat hij onteert?
He just said that Christ is head of man.
Hij heeft net gezegd
you remember.
Dat Christus het hoofd is van de man.
And to me that's the most easy to understand explanation.
En voor mij is dit de meest simpele manier om dit te begrijpen.
Some say that head can mean himself.
Sommigen zeggen dat hoofd zijn eigen hoofd kan betekenen.
So that he disgraces himself when he covers his head.
Dus dat hij zichzelf tot schaamte maakt wanneer zijn hoofd bedekt.
Both things work out the same way.
Beide dingen werken hetzelfde.
Because he disgraces himself because he's supposed to be under Christ.
Hij beschaamt zichzelf omdat hij uiteindelijk onder Christus
zou
moeten zijn.
That is to be shown by him not covering his head when he prays or prophesies.
En dat moet zichtbaar worden uit het feit dat hij zijn hoofd niet bedekt.
All right. But verse 5.
Verse 5.
Every woman who has her head uncovered while praying or prophesying disgraces her head, for she is one and the same as the woman whose head is shaved.
Maar iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene die kaal geschoren is.
It appears here that Paul is saying she is trying to be a man.
Het lijkt erop dat Paulus hier probeert te zeggen dat zij een man probeert te zijn.
She is uncovering her head.
Zij bedekt haar hoofd niet.
But that's what the man is supposed to do.
Maar dat is wat de man moet
Because
doen.
Christ is his head.
Omdat Christus zijn hoofd is.
Because she's a woman.
Omdat zij een vrouw
he's
is.
He's going to tell us she should cover her head when praying or prophesying.
Daarom moet zij haar hoofd bedekken wanneer zij bidt of profeteert.
Now, if she won't do that.
Als zij dat niet wil doen.
Well, she might as well take her hair off.
Dan kan ze beter haar ook wegnemen.
No. Her hair is a symbol of her femininity, her womanhood.
Het lange haar is een teken van haar vrouwtijd.
And if she will not put on the head covering,
En als zij geen hoofdbedekking wil opdoen,
she might as well act all the way like a man.
Dan kan ze beter heel de weg
take off her hair.
Willen zijn en haar haren wegnemen.
All right. But if it is this Joel, disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, let her cover her head.
Vers 6, want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij ook zich maar het haar laten afknippen.
Now, one thing I want to put here is that Paul's talking about the covering that she can put on her head and the covering she could cut off.
Paulus spreekt hier over de bedekking die zij op haar hoofd kan doen en de bedekking die zij kan wegknippen.
If she won't cover her head, let her also cut off her hair.
Als zij geen bedekking op haar hoofd wil doen, laat
or shave her head.
Zich dan ook het haar afknippen of wegscheren.
So I think it's pretty clear that there are two coverings here.
Dus het lijkt me duidelijk dat er hier wordt gesproken over twee bedekkingen.
There's the covering that she can put on her head and take off.
Er wordt gesproken over de bedekking die zij kan opdoen en afnemen.
And there's the covering that she can cut off.
En er is de bedekking die zij
if
kan
she won't
afnemen,
cover her head.
Als zij haar hoofd niet wil bedekken.
All right, verse 7. For a man ought not to have his head covered, since it is the image and glory of God, but the woman is the glory of man.
Vers 7, want een man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.
Now we don't know why this is, it's just simply that God has said so.
We weten niet waarom dit zo is, maar het is omdat God het
that a man shows that he's the glory of Christ or the glory of God.
Dat een man het beeld weergeeft van de glorie van God.
By praying or prophesying with his head uncovered.
Door te bidden met een onbedekt hoofd of te profiteren met een onbedekt hoofd.
But because the woman is the glory of man,
maar omdat de vrouw de glorie van
she is to cover her head.
Man is, moet zij zich het hoofd bedekken.
Then he shows why this works out.
En dan laat hij zien waarom dit zo is.
For man does not originate from woman, but woman from man.
Vers 8, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.
For indeed, man was not created for the woman's sake, but woman for the man's sake.
Vers 9, de man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.
Of course, he's talking about way back in the time of Adam and Eve.
Hij spreekt natuurlijk over de tijd terug in de tijd van Adam en Eva.
How that God saw that it was not good for man to live alone.
Hoe dat God zei, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn.
And he made woman from him, for him, from his rib.
En hij maakte een vrouw voor hem, van hem, uit zijn rib.
So, woman was made for man.
Dus de man, de vrouw is gemaakt voor de man.
Therefore, he says, because she's made for man,
daarom, omdat zij voor hem is geschapen,
the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels.
Vers 10, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.
So because she's in the image of man,
omdat zij in het beeld van de
she
man is,
should show her position,
moet zij haar positie laten zien.
By this covering of her head when praying or prophesying,
door haar hoofd te bedekken wanneer ze bidt of profeteert,
because of the angels,
vanwege de engelen.
Now that's the question. He said, this is the reason he brought me here, so he could find out what this meant because of the angels.
De reden waarom wij Paul gevraagd hebben is om ons te komen uitleggen wat het betekent vanwege de engelen.
But that's easy.
Dat is gemakkelijk, zeg je.
There are some old commentators that have taken a rather ridiculous position.
Er zijn wat oudere commentatoren die een belachelijke positie daarin hebben aangenomen.
That maybe the angels are watching these women.
Dat misschien de engelen toezien op deze vrouwen.
When they take off their head covering, they're so beautiful and desirable that it causes the angels to lust for them.
Dus wanneer zij dan hun hoofdbedekking afnemen, omdat ze zo mooi en aantrekkelijk zijn, dat de engelen kunnen lusten naar hen.
I think that's ridiculous.
Ik denk dat dat belachelijk is.
There, but the conclusion I've come to is based on what is found in Jude, the book of Jude.
De conclusie waar ik ben opgekomen is gebaseerd op het boek van
Judas. And if Joel can find the verse for me, I'd appreciate it. In Jude, it says that angels who did not keep their proper position were put in pits of darkness.
Daar staat dat engelen die hun oorsprong ontrouw zijn geworden, die hun eigen woning verlieten.
Read it for me, Joel.
And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day.
So it's a pretty bad thing when you don't keep your proper position.
Dus het is een heel slecht iets als jij je oorsprong ontrouw wordt.
The angels that did not keep their proper position, their proper domain, what God had assigned to them,
dus de engelen die hun oorsprong ontrouw werden, wat God hen had toebedeeld,
have been punished,
zijn gestraft,
with a terrible punishment,
met een vreselijke straf.
They're in pits of darkness,
ze zijn in banden van donkerheid,
awaiting the judgment of the last day,
en wachten op het oordeel van de laatste dag.
It is important for us to keep the position that God has given to us.
Het is belangrijk voor ons om de positie te bewaren die God ons gegeven heeft.
And he's talking about headship.
En hij spreekt over hoofdschap.
That Christ is to be head of man.
Dat Christus het hoofd van de man moet zijn.
Man is to be head of woman.
De man moet het hoofd van de vrouw zijn.
And this is to be kept in that position.
En dit moet in die volgorde gehouden
worden. Or we will be in the same danger as those angels put themselves.
Of wij zullen in hetzelfde gevaar zijn zoals deze engelen zichzelf gebracht hebben.
So, the women are to have a symbol of authority on their head.
Dus de vrouwen moeten een macht op het hoofd hebben.
Not their authority.
Niet hun macht.
The authority that the man has.
Maar de macht die de man heeft, het gezag dat
verse,
de man heeft.
What are we in 11 now?
No, yes, verse 11.
However,
en toch,
in the Lord neither is the man independent of, is the woman independent of man, nor is man independent of the woman.
Vers 11. En toch in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw.
Well, God said. It's not good for man to be alone, didn't he?
God heeft dat gezegd, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn.
So, he can't strut around and say, I don't need woman.
Excuse me?
The man cannot strut around and say that I don't need woman.
De man kan niet trots zijn en zeggen, oh, ik ben zonder vrouw even goed af.
Verse 12.
Vers 12.
For as the woman originates from the man also, so also the man has his birth through the woman. And all things originate from God.
Want gelijk de vrouw is uit de man, zo is ook de man door de vrouw, alles echter is uit God.
Okay. Doesn't need any explanation, it's just clear.
Het heeft geen uitleg nodig, het is duidelijk.
13. Judge for yourselves.
13. Oordeel zelf.
Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered?
Is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofd tot God bidt?
All right, now he's given us plenty of reason for us to understand.
Hij heeft ons veel redenen gegeven om het te begrijpen.
But now he is appealing to our common sense, our sense of what is proper.
Hij doet beroep op ons common sense, ons gezond verstand om te oordelen wat juist is en wat niet juist is.
All right, 14.
Vers 14.
Now this is where our common sense comes from, where our judgment comes from.
Dit is waar ons gezond verstand vandaan komt.
Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it's a dishonor to him?
Leert de natuur u zelf niet dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is?
But if a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering.
Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, is een eer voor haar is, immers het haar is haar tot een sluier gegeven.
Okay, now he's saying nature teaches this.
En nu zegt hij, de natuur leert dit.
It is, as nature is used here at other places, it simply means something that is natural because of long use.
Wanneer hij spreekt over de natuur, dan is het iets wat natuurlijk is door een lang gebruik, iets wat lang is toegepast.
It doesn't mean the way we were born.
Het betekent niet de wijze waarop we geboren zijn.
But it means how we grew up and understood things.
Het betekent hoe we zijn opgegroeid en hoe we dingen begrijpen.
And it could just have come naturally from the beginning of time.
En het zou zelfs van het begin van de tijd tot ons kunnen zijn gekomen.
When man and woman were created.
Toen de man en de vrouw zijn geschapen.
And woman was given her position and man given his position and curses, you remember.
Toen de vrouw en de man hun posities zijn gegeven en de vloeken die daarbij
horen. And as that just went on down through the ages, though the origin may have been lost.
En dat is dan door de tijd heen doorgegaan en de oorsprong uiteindelijk is verloren.
It became natural for man to show his difference from the woman in this way.
Werd het natuurlijk voor de man om zijn verschil met de vrouw te laten zien op deze wijze.
And though those distinctions are being taken away on purpose by mankind today as much as they can.
En deze verschillen worden moedwillig weggenomen door de mens vandaag de dag.
It's still pretty natural.
Het is nog steeds natuurlijk.
For the man to have the short hair.
Om voor de man om kort haar te hebben.
And the man to have the long hair.
And the woman and the vrouw om lang haar te hebben.
Now this covering then that is natural.
Deze bedekking die natuurlijk is.
Is more or less like the one that she's to put on when she's praying or prophesying.
Is min of meer hetzelfde als de bedekking die ze moet opdoen wanneer ze bidt of profeteert.
This is a covering to show much the same thing.
Dit is een bedekking die eigenlijk hetzelfde laat zien.
But what caused me to re-study this question was something a preacher pointed out to me many years ago.
Wat mij deze materie heeft doen bestuderen, is wat een prediker lang geleden mij gezegd heeft.
That this word for the hair being a covering is different from the command that she's to cover her hair. Different Greek words.
Dat het woord voor het lange haar wat hier staat geschreven verschillend is van het woord van lang haar dat wordt vermeld als over de bedekking wordt gesproken.
Now I will impress you.
Ik zal u indruk op u maken.
The Greek verb for cover that he's been talking about, that the woman must cover her head when she worships, when she prays or prophesies.
Het Grieks woord waarover wordt gesproken dat wanneer zij bidt of profeteert dat zij haar hoofd moet bedekken.
Is kata, K-A-T-A.
Is kata, K-A-T-A.
Kalupto, K-A-L-U-P-T-O.
Kalupto.
Kata kalupto.
Kata kalupto.
Which means just what it says, to cover, completely cover.
Gewoon wat het zegt om je geheel te bedekken.
Whereas this verb, or noun, which is a covering of the hair.
En dit laatste woord, dat wordt gesproken over het lange haar.
Is peripalaio. Yes. And you don't have to translate that. No. Because, and that means something that can be thrown around.
And that is iets wat thrown around.
So this is a different word. It's a different covering.
Okay, it's so a verschillend woord. A verschillende bedekking.
It's not the same thing as he's been talking about.
Het is niet hetzelfde waar hij over spreekt.
Her hair is given for a covering.
Haar haar is om
but
een bedekking
he uses
gegeven.
That as an argument to say she must cover her head when she prays or prophesies.
En hij gebruikt dat als een argument om te zeggen dat zij haar hoofd moet bedekken wanneer zij bidt of profeteert.
Vers 16. But if one is inclined to be contentious, we have no other practice nor have the churches of God.
Maar indien het is iemand om te doen het gelijk te hebben, wij hebben zulke gewoonte niet en evenmin de gemeenten Gods.
So Paul here is appealing to the practice of the churches.
Paulus doet hier beroep op de praktijken van de gemeenten.
Which he shows is the same everywhere.
Waarvan hij laat zien dat hij dezelfde overal is.
I'm pretty sure that's what he's saying.
En ik ben er zeker van dat dit
oh,
is wat hij
because
zegt.
we've got to go back and do some thinking.
We moeten teruggaan en wat nadenken.
And just exactly what do these things mean?
Over wat nu precies deze dingen betekenen.
Now let's go back in history.
Laten we teruggaan in de geschiedenis.
There was a man by the name of Tertullian who wrote something in about the year 200.
Er was een man genaamd Tertullian en die schreef in het jaar ongeveer 200 na Christus.
That's about 100 years after John died, John the Apostle.
Ongeveer 100 jaar nadat Johannes de Apostel stierf.
And he was upset because some of the women were not covering their heads as he thought they should.
And hij was van streek omdat sommige van de vrouwen zich niet bedekten zoals het hoorde.
When they came to church and it was time to pray.
En wanneer ze naar de gemeente kwam en het tijd was om te bidden.
They had two problems.
Hadden ze twee problemen.
The first problem was, suppose she's not married.
Het eerste probleem was, wat als zij nu niet getrouwd is?
So she's a young woman who she's a Christian.
Dus een jonge christenvrouw.
But she's not married, so she doesn't have a man.
Dus ze is niet getrouwd en ze heeft geen man.
Is she to cover her head to show that man is her head?
Moet zij haar hoofd
op the first question.
Om te laten zien dat de man het hoofd is.
And the second question was, this covering should cover.
En de tweede vraag was, deze bedekking, die moet bedekken.
He didn't like something just to go across the top of the head.
Hij hield niet van iets wat slecht over het hoofd ging.
And so he was writing about that.
En dat schreef hij over.
One of the things he said was go to Corinth and over in there and you'll see what the practice of the churches is.
En een van de dingen die hij zei was, ga naar Corinthe, naar de gemeente en kijk wat de praktijk daar zijn.
Just as it was given way back before.
Zoals het hen gegeven was in het verleden.
So we see that it was understood that when a woman came to church, she was to cover her head. It was worship. And when they understood prayer and prophesied, they understood that as worship.
Dus zij begrepen het dat wanneer de gemeente samenkwam en bidden en profeteerde, verstonden zij als zijnde de gemeente komt samen.
All right, let's come forward in history now.
Laten we verder gaan in de geschiedenis.
You just come forward. Century by century, it's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. Men, women were required to cover their heads in worship.
En eeuw na eeuw na eeuw is het hetzelfde dat de vrouw verwacht werd om in de aanbiddingsdienst dat zij haar hoofd bedekte.
Until you reach about the year 1800.
Tot ongeveer 1800.
There was the women's suffrage movement. Suffrage was to get the women the vote.
Dus er was een beweging die de vrouwen stemrecht wilde geven.
And that began to push the women's rights up.
En dat begon de rechten van de vrouw omhoog te drukken.
And seemed to erode the willingness of the woman to cover her head, to show subjection to man.
En daarmee werd de wil van de vrouw om haar hoofd te bedekken en om haar positie ten opzichte van de man te laten zien door de hoofdbedekking ook weggenomen, weggevaagd.
And as you go on farther in time,
en als je verder gaat in de tijd,
you begin to see the head coverings becoming smaller.
Dan zie je dat de hoofdbedekkingen kleiner worden.
And arguments being put forward that a woman wouldn't have to cover her head.
En argumenten werden naar voren gebracht om te laten zien dat een vrouw zich het hoofd niet hoeft te bedekken.
In the 1900s then,
in 1900,
it became more and more common, in, especially in churches of Christ,
werd het meer en meer algemeen in de gemeente van Christus,
for preachers and teachers to teach that it is not necessary for a woman to cover her head in worship.
Dat het algemeen werd geleerd door de leraren en de predikers, dat een vrouw zich het hoofd niet hoeft te bedekken.
We'll examine the reasons that they said that.
En we zullen de reden waarom zij dat zeiden onderzoeken.
But it parallels this woman's rights movement.
Maar het ging parallel samen met deze vrouwenbeweging voor de die opkwam voor de vrouwenrechten.
And somebody has said that men have the Adam syndrome.
En sommigen hebben gezegd dat de man het Adam-syndroom heeft.
As Adam wouldn't go against his wife's wishes.
En dus nadat Adam niet tegen de wensen van zijn vrouw wilde
so,
gaan.
Men are still afraid to go against women's wishes.
Zijn mannen nog steeds bang om tegen de wensen van de vrouw in te gaan.
And there's something to that.
En dat is iets in.
But let's find out for sure, if we possibly can, just what Paul is talking about.
Laten we proberen te achterhalen waar Paul het over spreekt.
There's no other passage that talks about a woman's head covering. So it's all here, but we can't find it.
Er is geen enkele andere passage waarin wordt gesproken over de hoofdbedekking. Het is hier en ergens anders zullen we kunnen vinden.
And there are three main lines of reasoning by different brethren who say that a woman does not have to cover her head in worship.
En er zijn drie grote lijnen door de mannen die leren dat een vrouw zich het hoofd niet hoeft te bedekken. Drie hoofdredenen.
The fact that these do not necessarily agree and that brethren take all different kinds of positions ought to alert us to a danger.
Het feit dat deze verschillende posities er zijn en zij niet met elkaar overeenstemmen moet ons alert maken.
But let's look at these.
Laten we ze bekijken.
There is... I wish these things were broader. Somebody got very thin things here. There is the custom argument.
Er is het argument van het gebruik.
There is that the only covering that he's talking about is the hair.
Er is een reden dat wordt gezegd dat de enkele de bedekking van het haar, dat het haar de bedekking is waarover wordt gesproken.
There is that it only it applies to inspired women.
En de derde reden is dat het enkel betrekking heeft op geïnspireerde vrouwen.
That is those who had the gifts of the Holy Spirit and were practicing those gifts of the Holy Spirit.
Dat zijn dus vrouwen die de gaven van de geest hadden en dus geleid werden door de geest.
So we're going to have to take some time to talk about these different things.
We moeten wat tijd nemen om over deze dingen te spreken.
Okay, now let's talk about the first one.
Laten we over de eerste spreken.
And that's the matter of custom.
Dat is de materie van het plaatselijk gebruik.
When I read to you verse 16,
wanneer ik u vers 16 heb gelezen,
I was reading from the New American Standard Version.
Heb ik u gelezen van de NASB.
Saying that we have no other practice, neither the churches of God.
En dat staat dat wij zulke gewoonte niet hebben, nog evenmin de gemeente Gods.
In the King James Version, which is the old King English Version.
In the King James versie.
It says we have no such custom, neither the churches of God.
Daar staat dat wij ook een gebruik niet hebben, een plaatselijk gebruik.
Now, when you go down a list of the English translations of the Bible,
wanneer jij dus een lijst krijgt van de Engelse vertalingen van de Bijbel,
the vast majority agree with what the New American Standard Version has put.
Stemt de meerderheid overeen met wat de New American Version zegt.
We have no other custom, neither the churches of God.
We hebben dat gebruik niet evenmin de gemeente van God.
And this was the understanding of the churches, the denominations and everything for all of those centuries.
En dit was het begrip van de denominaties en van de gemeente door de eeuwen heen.
But brethren have taken the position,
maar broeders hebben de positie,
and many denominational commentators say the same thing,
en veel commentators uit de denominaties zeggen hetzelfde.
It was customary for a woman, when she appeared in public in those years that Paul was writing, that she had to have her head covered or it was shameful.
Dat het in die tijd, toen Paulus leefde, gebruikelijk was voor een vrouw, dat als zij buiten ging, dat ze zich het hoofd bedekte, anders was het beschamend.
One preacher put it, it was just almost like if a woman came to church without a blouse on.
Een prediker heeft het zo voorgesteld, het zou hetzelfde zijn als een vrouw naar de gemeente kwam nu zonder blouse aan.
It was just indecent.
Het was onfatsoenlijk.
It was just the custom that when a woman appeared in public, she had to have her head covered.
Het was het gebruik dat wanneer een vrouw in die tijd in het publiek kwam, dat haar hoofd moest bedekken.
This was the custom that had to be followed.
En dit was het gebruik dat moest nagevolgd worden.
Well, let's examine that.
Laten we daar eens over nadenken.
I've looked at those commentaries.
Ik heb gekeken naar die commentators.
That made those statements.
Die deze verklaring afleggen.
Don't give any historical evidence for what they have said.
Zij geven geen enkel historisch bewijs voor wat zij zeggen.
It is something that has just kind of grown up and people have assumed that to be so.
Het is iets wat is voortgevloeid omdat mensen dat verondersteld hebben dat het zo is.
Now in this writing of Tertullian that I'm talking about, that was in about AD 200.
In de geschriften van Tertullian waar ik over gesproken heb, die plaatsvonden ongeveer 200 na Christus.
He talks about some of these customs that the people had.
schrijft hij over de gebruiken die deze mensen hadden.
He talks about the Jewish women covering their heads in public.
Hij sprak over de Joodse vrouwen die hun hoofden bedekten in het publiek.
And people, women in North Africa who covered their heads in public.
En vrouwen in Noord-Afrika die hun hoofden bedekten.
But it was not the same in every place.
Maar het was niet hetzelfde in elke plaats.
And especially in that Rome, Corinthian area, it was not so.
En speciaal in het Korinthe van het Romeinse Rijk was het niet zo.
And there are many statues and friezes, they call them, these things that are etched into a wall, you know, picture. Statues that where it portrays good women, royal women, with their heads uncovered.
En er zijn vele beelden en etsen uit die tijd waarin vrouwen, koninklijke vrouwen en andere vrouwen, worden weergegeven zonder hoofdbedekking.
And, but you've got to get. But Paul wasn't talking about social custom.
Maar Paulus sprak niet over een gebruik van de tijd.
He was talking about what must be done in worship to God.
Hij sprak over wat moest gedaan worden in
aanbidding tot God. When you pray or prophesy.
Wanneer je bidt of profeteert.
So what the custom person has to do.
Dus wat de persoon die een gebruik
heeft. Is find that there's this universal custom that when a woman is in public worship, she must cover her head.
Dus wat de persoon moet doen die gelooft dat het een gebruik van de tijd was, die moet dus dat kunnen aantonen dat alle vrouwen van die tijd zich het hoofd bedekten.
Now, we're not talking about what's in the church.
We praten niet over wat in de gemeente is.
Because that was what Paul did say here at the last verse.
Paulus sprak over wat er in de
but
gemeente was.
But these people are saying it was society.
Maar deze mensen zeggen,
see,
het was
that it was shameful for a woman.
Dat het beschamend was voor een vrouw.
And Paul says to pray or prophesy
Paulus spreekt over
with her head uncovered.
Het onbedekte hoofd.
Well, they have a hard time proving that.
Ze hebben een moeilijke tijd of een moeilijk te vinden om dat te bewijzen.
In fairly recent years, there's been more evidence uncovered of how the heathens worshipped God in Rome, for instance.
En de laatste jaren zijn er meer bewijzen gevonden van hoe de heidenen hun God aanbaden in deze tijd.
They found written documents that show that a priestess in a particular cult had to have her head uncovered while she was in the procession in honor of that god.
En ze hebben gevonden dat een vrouwelijke een priesteres, wanneer zij haar god bediende, dat zij dat onbedekt moest doen.
And the problem is, Paul's not talking about the woman only.
En het probleem is dat Paulus niet enkel over de vrouw spreekt.
He's talking about the man, isn't he?
Hij spreekt ook over de man.
So he said, a man must not cover his head
dus
when praying or prophesying.
Hij het hoofd niet mag bedekken wanneer hij bidt of profeteert.
Well, certainly that couldn't be custom wherever he's appearing outside in the public.
En dat kon niet gebruikt zijn wanneer hij buiten het publiek.
It was no shame for him to have a hat or a shawl over his head when he was out in the sun.
Het was geen schaamte voor hem om een sjaal of iets over zijn hoofd te doen wanneer hij buiten de zon was.
So it couldn't have been a social custom that it's talking about.
Het kon niet een tijdelijk gebruik zijn waar het hier over spreekt.
So we can't go to social custom because you're talking about a man just as well as you're talking about a woman.
Dus het gaat niet over een tijdelijk gebruik van toen, want het spreekt hier zowel over de man als over de vrouw.
It has to be a worship custom.
Het moet gaan over een gebruik dat heeft te maken met aanbidding van God.
Where did it come from?
Waar kwam het vandaan?
Did it come from the Jews?
Kwam het van de Joden?
When I was preaching in America in a city called Columbus, Ohio.
Toen ik in Amerika predikte in een stad genaamd Columbus, Ohio.
There was a young fellow, Floyd Chapelier, who was studying with me.
Was er een jonge man, Floyd Chapelier, en die wilde studeren met
hem. He had to go to hospital and was in the hospital room.
Hij moest naar het ziekenhuis gaan.
And I visited him there.
En ik ging hem daar bezoeken.
And his mate in the same room was a Jewish man.
En de man bij hem in de kamer was een Jood.
And after Floyd was discharged,
en nadat Floyd ontslagen was,
we found that this man died.
Kwamen erachter dat deze man gestorven
was. And we wanted to go to his funeral.
En we wilden naar zijn begrafenis gaan.
So I phoned the rabbi.
Dus ik telefoneerde met de rabbi.
I said, we want to attend the funeral, but we cannot cover our heads.
En ik zei, ik wil naar de begrafenis komen, maar we kunnen onze hoofden niet bedekken.
He said, are you Gentiles?
Hij zei, zijn jullie heidenen?
I said, yes.
Ik zei, ja.
He said, all right.
Hij zei, oké.
You can come.
Je kunt komen.
When we went there,
toen we daar aankwamen,
every man except us had on a street hat or a shawl or something.
Had elke man iets op zijn hoofd of een sjaal of iets.
Everyone was covering his head.
Elke man bedekte zijn hoofd.
Now I've tried to find out when that custom started.
Ik ben er proberen achter te komen wanneer dit gebruik is begonnen.
But there was nothing in the Old Testament law which would forbid that.
Maar er was niets in het Oude Testament.
It's not in the Old Testament law.
Het is niet in het Oude Testament.
In fact, the high priest had a turban on, and I think some of the other religious men, the priests, also had something like that. It was prescribed.
Dus de hoge priester had daar ook een soort tulband op, en andere ook, zoals het beschreven, de oude wet.
So there was nothing in Jewish law or custom which said it is a shame for a man to cover his head when he worships God.
Dus er is niks in het Joodse systeem wat een man zou verbieden dat het een schande was om zijn hoofd te bedekken.
Well then,
well,
was it from the heathen?
Kwam het dan van de heidenen?
Can you imagine?
Kunt u voorstellen?
That Paul is saying that because the heathen men don't cover their heads when they worship their gods, you must not cover your head when you worship your God. Can you imagine that?
Kunt je voorstellen dat Paulus zegt dat de heidenen, wanneer zij hun God aanbidden, omdat zij dan hun hoofd niet bedekken, daarom mogen de mannen die God aanbidden hun hoofd ook niet bedekken?
And of course there was no such custom anyway.
Natuurlijk was het
nog niet both ways.
Zo'n gebruik.
Where did that custom come from?
Waar kwam dat gebruik vandaan, die gewoonte?
It had to come from God.
Het moest van God komen.
It's the custom that all the churches had.
Het was het gebruik dat alle
gemeenten
hadden.
That the women are not to cover their heads when they pray or prophesy.
That the men have not.
The women are not to cover their heads. Are to cover their heads. Sorry, I got it backwards. That the women are to cover their heads when praying or prophesying.
Dus het kwam van God dat de vrouwen hun hoofden moesten bedekken wanneer ze baden of profeteerden.
And that the man must not cover his head when praying or prophesying.
Dat de man dat niet mag doen wanneer hij bidden of
profeteert. And Paul gave the very reason for that.
En Paulus gaf de reden.
To show the headship.
Om het hoofdschap.
And then to nail it down.
En om het vast te maken,
he said all the churches have the same custom.
Zei hij dat alle gemeenten dat gebruik hadden.
Okay. Now, I'll stop there. I would like for us to have a break, and sing a song, and then start again. And I want to continue on.